Toen we hier afgelopen vrijdag samen waren voor de rouwdienst van Jaap Modderman, toen ging het hier over ontferming. En ontferming is dat God mensen lief heeft. God houdt van mensen. En toen ik van daaruit bezig ging met het voorbereiden van de preek voor vanmorgen, daar kwam ik gisteren pas aan toe. Toen ging ik naar die tekst kijken die centraal staat. Ik weet niet of die even in beeld kan komen, ook met het plaatje erbij. Is het plaatje aangekomen, Willemijn? Niet aangekomen. Prachtig plaatje wat op de internetsite in ieder geval wel stond van die oude Simeon, een baard, klein babytje in zijn armen. Dankjewel. En ik ging die woorden lezen van Lucas 2, vers 25. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En de Heilige Geest rustte op hem. En toen ik nog iets verder ging kijken naar de vertaling, toen dacht ik, je kunt het nog iets directer vertalen. Er staat, er woonde een man in Jeruzalem, maar er staat eigenlijk, en zie, een mens was in Jeruzalem. Dat staat er letterlijk. Een mens was in Jeruzalem. Met de naam Simeon. En die mens was rechtvaardig en vroom. Hij verwachtte de troost voor Israël en de Heilige Geest was op hem. Maar wij zien een mens. En die mens is rechtvaardig en vroom. En dat is prachtig. Wie zou dat niet willen? Dat er over jou gezegd kan worden: jij bent rechtvaardig en jij bent vroom. En de Heilige Geest rust op jou. Kijk, Advent is de tijd waarin wij uitzien naar de komst van Jezus. Dus Jezus staat centraal. Het licht valt op hem. En ook in het plaatje kun je dat zien. Dat het licht in dat schilderij, dat komt bij het kind Jezus vandaan. En dat schijnt zo op Simeon. Maar met dat wij kijken naar Jezus, kijken wij ook naar de mensen rondom Jezus. Al die mensen die langskomen in Lucas 1 en 2, Zacharias, Elisabeth, Maria, Jozef, Simeon, Anna. Al die mensen staan in de lichtkring van Jezus. Natuurlijk gaat de Bijbel over mensen. Want God is een God van mensen. God werd zelfs mens. En zeker dat God mens werd, dat was nodig. Want zo kon Christus als de Zoon van God als mens sterven aan het kruis. Maar de betekenis van de menswording van Jezus is daarmee niet uitgeput. Er is nog veel meer te zeggen over het gegeven dat God mens werd in Jezus. In de oude christelijke kerk, die dus nog veel dichter op de tijd van de Bijbel leeft, want we hebben het nu over de tweede, derde eeuw. In de oude christelijke kerk leefden heel veel christenen bij deze gedachte, bij deze overtuiging. God werd mens, opdat de mens God zou worden. God werd mens, opdat de mens God zou worden. En ik stap heel goed dat dat voor misverstand vatbaar is. En ik geloof ook niet dat een mens God wordt. Dus als ik het ietsjes vrijer vertaal en de bedoeling recht doe. God werd mens, opdat de mens weer op God zou lijken. God werd mens, opdat de mens weer het beeld van God zou vertonen. Dus daarvoor is God mens geworden, zodat wij als mensen ook weer het beeld van God zouden vertonen. Daar gaan Advent en Kerst dus over. Over een God die mensen lief heeft. Het gaat God om mensen. Om jou, om mij, om alle mensen. Want God houdt van alle mensen. Nou, zo ontmoeten wij vanmorgen Simeon. Hij is al een oude man. En je zou misschien zeggen, het is een oude man, hij is de dagen zat. En op het plaatje ziet hij er ook wel echt oud uit. Maar dat is toch niet wat Lucas over hem vertelt. Hij zegt niet, het was een oude, afgeleefde man, die eigenlijk al een beetje klaar was met het leven. Nee, er wordt een prachtig getuigenis gegeven over deze Simeon. Er wordt over hem gezegd, hij was rechtvaardig en hij was vroom. En als we dat in de taal van vandaag zouden zeggen, dan zouden we het zo kunnen zeggen, die Simeon was een prachtkerel. Dat was een prachtman. Gouden eerlijk en helemaal gericht op God. Een prachtkerel, die Simeon. En dan zeggen we erbij, vanuit de Bijbel, hij was zo'n prachtkerel omdat God zo in zijn leven aan het werk was. Het is ontzettend mooi om te zien hoe God in mensenlevens werkt. Ik hoop dat je daar zelf ook iets van ziet in je eigen leven of in het leven van mensen om je heen. Hoe God aan het werk is om voor jou die mens te maken die weer meer dat beeld van God vertoont. Nou, Simeon wordt dus getypeerd als een rechtvaardige en als een vrome man. En bij die twee typeringen wil ik ook even stilstaan. Eerste typering, hij is rechtvaardig. Dat woord rijmt op een belangrijk woord uit de bergrede. Want in de bergrede is een van de kernuitspraken die Jezus doet, als jouw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden, dan kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus als jouw gerechtigheid, en daar hebben we dat woord, als jouw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat was gerechtigheid nogal weer? Ik heb de voorbije zondagen, toen ik hier ook over sprak, dat al een paar keer gezegd en ik probeer dat een klein beetje in te slijpen. Dat we voelen, wat is dat nou, die gerechtigheid? Want dat blijft een beetje een abstract woord. Ik heb er dit over gezegd en ik zeg het er vanmorgen weer over. Gerechtigheid, dat is ware innerlijke goedheid. Dus gerechtigheid is de goedheid van God, de innerlijke goedheid van God. Dat hij van binnenuit helemaal goed is. Het is ware innerlijke goedheid. Het is de integriteit die past bij het koninkrijk van God. Dus dat zeggen we vanmorgen ook allemaal over Simeon. Ware innerlijke goedheid. Een integere man. Hij paste bij dat koninkrijk van God waar Jezus altijd over sprak. En dan zeggen we er nog één ding bij, gerechtigheid. Dat is de ware innerlijke goedheid. De integriteit die past bij het koninkrijk van God. En die alleen Jezus je geven kan. We hebben het niet over de innerlijke ware goedheid waar wij onszelf naartoe moeten slepen. Als je dat probeert, als je probeert van jezelf een beetje een beter mens te worden, dat is een eindeloos en een hopeloos project. Maar we zeggen hier dan ook van, het is iets wat alleen Jezus je kan geven. En nu wordt er wel eens gezegd over mijn preken, dat die gaan over wat mensen moeten doen voor Jezus. En dat is een misverstand. Mijn preken gaan niet over wat mensen moeten doen voor Jezus. Mijn preken gaan over wat Jezus doet voor mensen. Mijn preken gaan, om het nog iets preciezer te zeggen, over wat Jezus doet in mensenlevens. En dat heet in de Bijbel wel Koninkrijk van God. Dat is wat Jezus doet in mensenlevens. Dat is Koninkrijk van God. En dat is het vergevende en genezende en bevrijdende werk van Jezus door zijn Heilige Geest in echte, concrete mensenlevens. Zoals dat van Simeon. En zoals dat van jou. En van jou en van mij. Dus nee, het gaat niet over wat wij moeten doen voor Jezus. Dat is echt een doodlopend spoor. Het gaat over wat Jezus doet in onze levens. Het gaat over wat Jezus doet in het leven van Simeon. Hij houdt dat kindje vast in zijn armen. En we zien dat het licht, dat komt niet bij Simeon vandaan. Dat komt bij dat kindje vandaan. Dat komt bij Jezus vandaan. Simeon leeft in het licht van Jezus. En daar word je een mooi mens van. Dus dankzij, ik weet niet of Simeon het zich gerealiseerd heeft. Namelijk dit. Dat het dankzij dat kind wat hij in zijn armen heeft is. Dat het dankzij dat kind is dat hij rechtvaardig kan worden genoemd. Dat is het werk van Jezus en van zijn geest in het leven van Simeon. Simeon was een rechtvaardig man. Er was een mens in Jeruzalem. Een echt mens, een levend mens. Simeon heette hij. En die mens was rechtvaardig. En het tweede wat over hem gezegd wordt, hij was ook vroom. Nou, rechtvaardig is al niet zo'n heel dagelijks woord. Vroom is ook niet zo'n heel dagelijks woord. We hebben daar misschien eerder een wat negatieve associatie bij. He, een heilig boontje. Niet zo vroom. De Bijbel in gewone taal heeft het zo vertaald. Simeon was goed en eerlijk en trouw aan God. Nou, het is een vrije vertaling. Maar het is wel een prachtige vertaling. Hij was goed en eerlijk. Hij was trouw aan God. Dus dat vroom is een wat ouderwets woord. Trouw aan God zijn, dat kunnen we navoelen, denk ik. Hij leefde dicht bij God. Dat is eigenlijk ook waar het in vroomheid over gaat. Dat je dicht bij God leeft. Dat je onder de indruk bent van wie hij is. En dat je tegelijk ervan geniet dat hij zo dichtbij komt. Een ander woord wat je ook zou kunnen gebruiken. Godvrezend. Dat je eindeloos veel eerbied hebt voor God. En dat je tegelijk ervaren hebt hoe dichtbij die God komt in jouw leven, dat hoort allemaal bij vroom zijn. En vroom zijn is dat je je niet richt op wat in deze wereld belangrijk is. Vroom zijn is dat je je niet bezig bent met wat deze wereld allemaal te bieden heeft. Daar was Simeon helemaal niet mee bezig. Simeon was met God bezig. Dus vroom betekent, ik ben niet gericht op alles wat deze wereld te bieden heeft en wat er zo aantrekkelijk uitziet vaak ook, maar ik ben gericht op wat God wil geven in mijn leven. Ik ben gericht op wat God wil geven in mijn leven. Dat is Simeon. En ik hoop zo dat we het ook over onszelf kunnen zeggen. Dat is wat ons bezighoudt. Dat we vroom zijn. Mensen die zich richten op wat God wil geven, te midden van heel veel verdriet, heel veel ellende, heel veel zonde ook, heel veel gebrokenheid, heel veel donker. Hè? De liederen die we zingen in deze dienst, die verwoorden dat donker ook. En vroom is dat je te midden van de donkerheid je uitstrekt naar het licht. Dus Simeon was rechtvaardig en vroom. Goed en eerlijk en trouw aan God. Ben jij ook zo iemand? Er was een mens in Jeruzalem. Zijn naam was Simeon. En die mens was rechtvaardig en vroom. En wat me daarbij ook nog opvalt, is dat als Jezus... Jezus is op de foto nog een heel klein kindje in de armen van Simeon. En het licht van Jezus straalt naar Simeon toe. En een slordige 30 jaar later gaat Jezus naar die bergen toe. De berg van de bergreden. En dan gaat hij daar zitten. Zie het licht van de wereld. Want Jezus gaat spreken. En dan zegt hij, gelukkig zijn mensen die nederig zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Ik heb 2 zondagen geleden al gezegd, je zou dat woord gelukkig ook kunnen vervangen door gezegend. Gezegend mensen. Want dat valt ook zo op aan die zaligsprekingen aan het begin van de berg. Ze gaan ook over mensen, hè? Gezegend mensen die nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gezegend mensen die treuren. Want zij zullen getroost worden. Gezegend mensen die zachtmoedig zijn. Want zij zullen het land bezitten. Simeon is zo'n mens. Simeon is zo'n mens. Over wie Jezus zegt, gezegend ben je als je nederig van hart bent. En letterlijk staat daar de armen van geest. En als je die uitdrukking een beetje bestudeert en je op je in laat werken, dan kom je erachter dat met die armen van geest, daar bedoelt Jezus al die mensen mee die we in het Oude Testament ook tegenkomen. Simeon is in wezen ook een oud-testamentische figuur. Een hele oude man al, dus hij leefde in de tijd van het Oude Testament en hij maakt zo die overstap naar het Nieuwe Testament. Die armen van geest, dat waren in de tijd van het Oude Testament, dat waren wat in het Hebreeuws genoemd de anawim, de armen. De eenvoudige mensen, de mensen die met lege handen stonden, de mensen die niks hadden. En die aan het wachten waren tot God hun handen ging vullen met redding en met heil. De armen van geest, de eenvoudige mensen die niet zo met zichzelf bezig waren, maar die bezig waren met God. Wanneer komt God met zijn heil in onze levens? Simeon is zo'n arme van geest. Zo iemand die nederig is van hart. Die alle ruimte heeft voor Jezus. En het is goed om onszelf dat even af te vragen. Hoeveel ruimte is er? Want we gaan morgen kerst vieren. En vanavond al een beetje. En deze dagen staan in het teken van kerst. Maar hoeveel ruimte hebben we nou eigenlijk voor Jezus? Er is zoveel wat ons bezig kan houden. Zoveel wat belangrijk is in ons leven. En de vraag die deze arme van geest, deze nederige van hart, deze rechtvaardige en vrome Simeon ons stelt. Hij kijkt ons ook even aan. Die oude man. Vol van de geest. En hij kijkt ons aan en zegt, is er bij jou ook ruimte voor Jezus? Dat is nederig van hart zijn. De Bijbel in gewone taal heeft daar staan, het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Heb jij God nodig? Heb jij Jezus nodig? En er wordt nog iets gezegd over Simeon. Hij zag uit naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. Kijk, dat uitzien van Simeon, dat maakt hem dus tot die echte adventsfiguur. Zijn hele leven is één en al verwachting geweest. En het is natuurlijk fantastisch dat hij het mocht meemaken. Dat hij het kind Jezus in zijn armen mocht houden. En hij heeft uitgezien naar wat hier de vertroosting wordt genoemd. De troost voor Israël. Er wordt een woord gebruikt wat in het evangelie van Johannes door Jezus gebruikt wordt voor de Heilige Geest. De parakleet. Iemand die troost. Iemand die bij je komt. Die je helpt. Die je redt. Daar had hij zijn hele leven naar uitgekeken. En die vertroosting, dat is eigenlijk de nieuwe wereld. Simeon heeft heel zijn leven uitgekeken naar de tijd dat die nieuwe wereld binnen zou komen in deze oude wereld. Hij heeft zijn hele leven uitgekeken naar kracht in zijn zwakheid. Hij heeft zijn hele leven uitgekeken naar de redding. Zo zingt hij daarover in zijn lied. De redding die alle aspecten van zijn leven omvat. Dus hij heeft uitgekeken naar de vertroosting van Israël. En het laatste wat dan in dit vers over Simeon wordt gezegd. En de Heilige Geest rust op hem. Is het je wel eens opgevallen in Lucas 1 en 2? Hoe vaak het daar over de Heilige Geest gaat? Er wordt maar liefst 8 keer over de Heilige Geest gesproken in Lucas 1 en 2. Dat betekent dat elke goede adventspreek is tegelijkertijd een pinksterpreek. Want de Heilige Geest was al ongelooflijk aan het werk. Hij was nog niet uitgestort, maar hij was al aan het werk. Dat zie je aan Simeon. De Heilige Geest rustte op hem. 8 keer wordt de Heilige Geest genoemd in Lucas 1 en 2, waarvan maar liefst 3 keer bij Simeon. De Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. En gedreven door de Geest was hij naar de tempel gegaan. He, want je moet natuurlijk wel een beetje aanvoelen van wanneer is dat moment dat ik dan in. Dan moet je goed luisteren naar Gods stem. En dat deed Simeon blijkbaar. Want gedreven door de Heilige Geest is hij naar de tempel gegaan om precies op het juiste moment aanwezig te zijn. En wat leren wij hiervan? Dit leren we hiervan. Waar Jezus is, daar is ook de Heilige Geest. En waar de Heilige Geest is, daar is ook Jezus. Elke goede adventspreek, elke goede kerstpreek, elke goede vrijdagpreek, elke goede paaspreek is een pinksterpreek. Want we hebben de Heilige Geest zo nodig om rechtvaardig en vroom te zijn. Een mens die uitziet naar de redding van Jezus. Simeon zingt een lied, vervuld van de Heilige Geest. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen. Hij ziet met eigen ogen Jezus. En de uitnodiging voor mij en voor jou en voor jou en voor ons allemaal in deze dagen van Advent en Kerst is: zie Jezus met je eigen ogen. En dan zou het makkelijk zijn als er een babytje werd binnengedragen. Dat we het allemaal even zo door de rijen konden. Dan konden we allemaal even Jezus met eigen ogen zien. Zo werkt dat niet. Maar laat er in je hart ruimte zijn voor Jezus. Stel jezelf die vraag deze dagen, hè, met alles wat er gebeurt en alles wat er moet gebeuren in de kerststress die er ook natuurlijk is. Maar is er in die kerststress ook nog een beetje kerstruimte? En mag dat ook nog een beetje Jezusruimte zijn? De ruimte waar Jezus binnen kan komen in je leven. En waar hij zo aan het werk mag zijn door zijn Heilige Geest, dat ook over jou gezegd kan worden, dat ook over jou een getuigenis gegeven kan worden, dat je naam wordt genoemd. Zij was rechtvaardig en vroom. En hij was rechtvaardig en vroom. Want God werd mens, opdat de mens het beeld van God weer zou gaan vertonen. Zullen we bidden? Heer Jezus, Zoon van God, Zoon van mensen. Dank u wel dat u gekomen bent in onze duisternis, dat u het licht hebt aangedaan. En dank u wel dat wij mogen leven in uw lichtkring. Heer, wat is het goed om vanuit uw woord te proeven dat u met uw Heilige Geest zo aan het werk bent in mensenlevens. Dank u wel dat we niet zelf ons best hoeven te doen om goed te zijn voor u, want dat lukt toch niet, maar u bent aan het werk. Hoe mooi is dat? En geef dat we daarvoor ook echt ruimte maken. Heer, open onze harten. Dat daar een verlangen leeft om Jezus met eigen ogen te zien. We bidden u, Heilige Geest, wilt u krachtig werken in ons leven. En ook op heel concrete momenten als we moeten reageren in situaties. Als we bij mensen betrokken zijn. Als we keuzes moeten maken. Dat er dan binnenin ons die ruimte is die gekleurd wordt door uw aanwezigheid, Jezus, en door de kracht van de Heilige Geest. En dat we in staat zullen zijn om dan het goede te doen. Goed en eerlijk en trouw aan God. Heer, met dat al deze woorden klinken, kan ook van binnen bij ons geraakt worden dat we daar nog zo ver bij vandaan zijn. En dat belijden we u dan. En we danken u dat u het ons vergeeft. En we danken u dat u in ons dat zaad van verlangen geplaatst hebt. En wij vragen u, geef dat dat verlangen dan weer meer ruimte mag krijgen. Dat we niet vastzitten aan het verleden, maar dat we vast gaan zitten aan uw toekomst. Dank u wel dat u met uw toekomst naar ons toekomt. En ons leven en licht geeft. In de kostbare naam van Jezus Christus. Amen.